Alte 747. De RVU. Een mobiele studio, 5 dagen op 1 plek.
Goedemiddag, welkom bij Halte 747 van de RVU. En in tegenstelling tot wat u net in de tune hoorde, staat de mobiele Halte 747 studio deze week niet op 1 locatie, maar bezoeken wij 5 plaatsen langs het 160 kilometer lange traject van de toekomstige Betuwe-route spoorlijn. En de aanleg van die lijn tussen Rotterdam en de Duitse grens, die is overal in volle gang. Dat zien we als we met de bus langs de route rijden. Maar de felle kritiek op dit miljardenproject is ook nog steeds niet gestopt. Er hebben wel al mensen baat gehad bij de aanleg van de spoorlijn. Dat hebben we wel al in de afgelopen dagen kunnen horen. Sommige mensen die konden hun grond bijvoorbeeld voordelig verkopen. Archeologen die kregen de mogelijkheid om bijzondere opgravingen te doen. En ook bewoners van enkele dorpjes kwamen er min of meer goed vanaf, doordat zij bijvoorbeeld een tunnel of een verdiepte aanleg van het spoor wisten te bepleiten. Maar toch heeft verdriet, boosheid en onbegrip wel de overhand langs het tracé. Mensen raakten dierbare huizen kwijt en vooral de twijfel is groot of de goederenspoorlijn ooit wel rendabel zal zijn, dan wel echt gebruikt gaat worden. Vandaag staan we weer op zo'n plek die nog steeds fel ter discussie staat. We hebben de bus geparkeerd op zo'n 135 kilometer van de route en we staan op een heel mooi plekje langs de Waal in Oosterhout, dat ligt bij Valburg. En dit is zeg maar een knooppunt tussen de A15, de Waal en de Betuwe-route. En het plan is om hier, of het plan was om hier een grote containeroverslagplek te maken tussen het vrachtvervoer op de weg, de rivier, dus de binnenvaart zeg maar, en het spoor. De provincie wilde daarnaast graag een groot bedrijventerrein bij, ter grootte van zo'n 500 voetbalvelden. En dat keurde de Raad van State onlangs af. Maar goed, het gebied is er door projectontwikkelaars wel klaar voor gemaakt. En ik vroeg aan Tineke Netelenbos, de voormalig minister van Verkeer en Waterstaat, of dat multimodaal transportcentrum, zoals het moet gaan heten, er nu nog kan komen.
Het is belangrijk dat goederen van de ene transportsoort op de andere kunnen. Hè. Dus als de binnenvaart belangrijk is, heeft de binnenvaart wel behoefte aan een aantal grote binnenvaarthavens. Want ook voor de kortere afstanden kan de binnenvaart interessant zijn. En wanneer ze nergens hun goederen kunnen wisselen naar een andere vorm van transport, bijvoorbeeld naar een auto, dan kan dat niet goed functioneren. Het plan is heel grootschalig, daardoor is het omstreden geraakt. Ik weet ook niet precies hoe dat gaat aflopen, maar ik zou het zelf jammer vinden wanneer er geen binnenvaarthaven zou ontstaan op een plek waar zowel dan binnenvaart als wegvervoer als ook spoorvervoer de goederen kunnen uitwisselen. Maar of je daar dan nog zo'n groot bedrijventerrein naast moet leggen, want dat is natuurlijk ook de keuze geweest die men gemaakt heeft in Gelderland. Dat is een beslissing die men in Gelderland moet nemen. En dat is toch nog net iets anders dan een multimodaal overslagcentrum.
Maar was dat een beetje over de top?
Nou, men heeft twee dingen aan elkaar willen koppelen. Dus een bedrijventerrein voor Gelderland, omdat er ook behoefte is aan bedrijventerrein in Nederland. En men wilde dat concentreren in dat gebied. En het feit dat er behoefte is aan een binnenvaarthaven, gecombineerd met spoor en ook weg. En dat zijn toch een beetje twee verschillende kwesties.
Ja, maar als dat nu ligt, komt dat MTC er nog steeds?
Die binnenvaarthaven, ik zou het jammer vinden wanneer die binnenvaarthaven er niet komt, want dat betekent dat de huidige binnenvaarthavens die we hebben, dat die overbelast geraken, want de binnenvaart groeit nog steeds enorm en dat is ook belangrijk voor Nederland. Want dat is vanuit milieuperspectief zeer te waarderen dat dat gebeurt. En wanneer men altijd door moet varen naar Duisburg, zou ik dus jammer vinden, ook voor de Nederlandse economie. Kijk, wat men in Gelderland heeft gedaan is en een grootschalig bedrijventerrein plannen en een overslagterminal plannen. Dat kun je combineren, maar dat hoeft niet. En je moet in Nederland wel kiezen, want je kunt niet zeggen we willen alles van de weg naar binnenvaart en spoor om vervolgens de faciliteiten niet te realiseren, want dan loopt dat niet goed af. Want tot nu toe is het zo dat bij alles wat er gebeurt de weg het snelste groeit en dat is een gigantisch vraagstuk, zowel vanuit de fileproblematiek, maar ook natuurlijk vanuit milieuproblematiek.
Nou, vlak naast de camping waar wij onze bus hebben staan, camping Groot Altena, daar zou de haven moeten komen als onderdeel van het multimodaal transportcentrum. Nou, nu gaat het hele MTC niet door, althans voorlopig. Maar ik kan me zo voorstellen dat John Hogendoorn, eigenaar van de camping, in de zenuw heeft gezeten. Hè? Want wat waren de gevolgen voor jullie camping geweest?
De gevolgen waren redelijk schokkend eigenlijk. De camping zou in een minder aantrekkelijke omgeving komen te liggen. En onze gasten komen niet alleen maar hier om te genieten van de rivier.
Maar want de camping zou blijven?
Lijkt me wel dat de camping zou kunnen blijven. Alleen, we zijn natuurlijk een bedrijf waarin de omgevingsfactoren ook een belangrijke rol spelen.
Want mensen komen hier fietsen, wandelen?
Ze komen hier fietsen, komen hier wandelen, komen van de rust genieten, van het uitzicht, van de landschappelijke meerwaarde van dit gebied.
Dus dan zouden ze eigenlijk geen reden meer hebben om hierheen te komen?
Mensen komen niet alleen maar 2 weekjes of enkele dagen hier passief zitten. Ze gaan juist erop uit. En het wordt steeds belangrijker in Nederland. Het is natuurlijk groen. Met name omdat wij een kleine groene camping zijn. Dus we trekken dat soort publiek aan. Dat is onze gastengroep, zeg maar. En die willen dat.
Dus je bent opgelucht?
Nou, nog niet helemaal.
Want de kans bestaat nog dat er een kleine variant zou komen?
Een kleinere variant. Of misschien, ik weet niet wat ze anders met het gebied van plan zijn als het niet doorgaat. Dus als het natuurgebied wordt, of in ieder geval zo blijft zoals het nu is, dan is het perfect. Maar het is nog niet 100% zeker.
Dus je durft ook nog niet te investeren bijvoorbeeld?
Doen we wel, want dat zou ons bedrijf een beetje, dat zou ons bestaan een beetje demotiveren. Hè. Het is niet leuk als je moet zitten wachten aan de zijlijn. Want dan gaat je bedrijf ook achteruit. Dus dat is het voor ons niet leuk en voor onze gasten ook niet leuk. We gaan gewoon door.
Het dorpje Slijk-Ewijk zou dan eigenlijk ook helemaal gaan verdwijnen. Dat zou van de kaart worden geveegd, Ineke van Druten. U bent van de Stichting van Behoud van Open Betuwe en u woont ook in Slijk-Ewijk.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus dat waren ook barre tijden voor u geweest dan?
Ja, en dan hadden we moeten verkassen inderdaad. Dus ja.
En zijn er ook van, is dat mensen ook overkomen dat ze hun huis al hebben verkocht bijvoorbeeld en dat het nu niet doorgaat, dat ze eigenlijk een verkeerde keuze hebben gemaakt?
Er zijn inderdaad mensen die het hebben aangeboden aan de gemeente en die hebben in verregaande staat van onderhandeling ook aangekocht, zeg maar. Maar dat is vrijwillig gebeurd, dat is nog niet omdat het moest. Naar mijn idee.
Want het is een prachtige locatie. Het regent nu een beetje. De boten varen over de Waal. Maar hoe zou het er hier dan hebben uitgezien als dat MTC er was gekomen?
Nou, daar kan ik kort in zijn. Het landschap was verdwenen. Je had dan, als je op de dijk was gaan staan kijken, zeg maar, had je tot op de verre horizon alleen maar industrieterreinen en bedrijvenparken, zoals ze dat tegenwoordig noemen, gezien. En het open landschap, het groen, de monumenten, daar is zo helemaal niets, maar dan ook echt niks van overgebleven zijn.
Want nu kun je dat wel nog goed zien als je op die dijk staat. Nou, morgen praat Ben Koster verder in de confrontatie over de voor's en tegens van het MTC. En dat doet hij onder andere met de provincie Gelderland en met de Milieufederatie Gelderland. En Tineke, we kwamen jou gisteren al tegen met het appelplukken. En laten we dan ook maar even gaan luisteren naar wat we gisteren allemaal hebben meegemaakt.
Door. En daar heb ik afgesproken met de Milieudefensie in een echte Betuwse boomgaard om te gaan appelsplukken.
Je moet niet huilen, joh. Ze gaan er hier geen haven van maken. Dat gaat allemaal niet door.
Dat gaat niet door.
We zijn aangeland in de Betuwse Bongerd. En dat is een naam die Milieudefensie heeft gegeven aan een stukje land. Een stuk echt Betuwse boomgaard. Vlak onder de A15. Bij Slijk-Ewijk in de buurt. Er is vandaag een soort proefplukdag. Om eens te kijken of het fruit al goed is. En er zitten baby's onder de bomen. Het is hier een heerlijke sfeer en er wordt hard geplukt. Alex, jij bent van Milieudefensie, hè?
Ja.
En jij bent aan het plukken vandaag?
Ja, net een paar volle emmers walnoten geplukt.
Milieudefensie is ooit begonnen bij Schiphol met het Bulderbos, zodat mensen daar bomen konden aankopen. En zoveel mogelijk mensen op één terrein, zodat het zo moeilijk mogelijk was voor Schiphol om uiteindelijk het terrein te gebruiken voor een landingsbaan, startbaan.
Ja.
En hetzelfde hebben jullie nu hier gedaan, hè, in die Betuwse Bongerd, om de Betuwe-route, het MTC, tegen te houden?
Ja, nou met name het MTC. De Betuwe-route is wel een beetje een gelopen race. Maar het zou een 500 hectare groot bedrijventerrein worden met containeroverslag, een hele grote haven. En een enorme aantasting van dit mooie gebied.
En toen dacht Milieudefensie, wij gaan dat eens lekker ingewikkeld verkopen aan mensen. Hoeveel eigenaren zijn er van dit stuk en hoe groot is het stuk land?
Er zijn al zo'n 5000 eigenaren.
En, dat iedereen heeft een vierkante centimeter.
Ja, goed, het is inderdaad een constructie om de onteigening, mocht het ooit zover komen, moeilijker te maken. Maar ook natuurlijk om het publiek bij de actie te betrekken. En dat is echt fantastisch gelopen, want we hadden wel veel mensen verwacht, maar geen 5000.
Dus voor 100 euro word je eigenaar van een stukje
hoeveel
Nederland.
Hoeveel hectare was een stukje van de Milieudefensie?
Een halve, hè. Maar de bongerd is 3. Ja. 3 hectare en 30 are.
Zo. Want Ineke van Druten, jij bent eigenlijk, je was vroeger eigenaar van het terrein, hè?
Ja, ja.
Het komt van jouw familie.
Ja, dat klopt. Toen mijn vader overleed, toen konden we eigenlijk geen tijd meer vrijmaken om deze bongerd bij te houden. Maar op hetzelfde moment was eigenlijk onze actie ook al gaande in het gebied hier, hè? De bedreiging in het gebied met het MTC. En toen kwamen wij daar in Milieudefensie tegen. En we vonden elkaar in een leuke afspraak om daar een stukje van te kopen. En samen een stukje van te verkopen. En dan samen verder actie te voeren.
En nu? Nou, dan wordt er vandaag geplukt. Met hele hoge ladders zie ik mensen in hoge bomen klimmen. Om de appels en de peren eruit te halen. Maar ja, nou heeft Milieudefensie opeens een bongerd. Met een opbrengst. Wat doen jullie met die appels en die peren?
Nou, we hebben op 5 oktober een plukdag.
Dan komen officiële plukdag, want ja. Vandaag is het een proefplukdag.
Ja, nou, en ook omdat de oogsten wat sneller gingen in augustus. En we hadden die data in oktober al gepland. Dus nu plukken we vooral de wat vroegere rassen, de goudernetten bijvoorbeeld. En 5 oktober dan hebben zich zo'n 500 mensen opgegeven intussen al voor die dag. En er komen nog dagelijks bij.
Maar wat doe je dan met die appels en die peren?
Nou, die worden...
Ga je die op de markt verkopen? En
nee,
de
nee,
is ook weer voor Milieudefensie.
Nee, want de mensen met pluk- en picknickrecht hebben dus ook recht op die appeltjes. En ook wat andere fruit. Ja, iedereen kan plukken. De bedoeling is wel dat het in kratten wordt opgestapeld. Aan het eind van de dag kunnen mensen dan een tasje meenemen. Er zijn ook vrijwilligers die alles een beetje gaan herschikken in tasjes. En dat zijn dan 3 verschillende soorten appels, ook nog wat peertjes en ook nog wat walnoten.
Maar nou gaat dat MTC voorlopig niet door. Hebben jullie nou een kat in de zak gekocht hier deze boomgaard?
Nee, want ten eerste het MTC is natuurlijk nog niet definitief aan de baan. Hoewel we wel heel optimistisch zijn dat het inderdaad niet doorgaat. Maar dan bestaat er altijd nog een risico dat overheden hier een gewoon bedrijventerrein willen plannen en... Er bestaat ook nog een risico dat een snelweg wordt doorgetrokken. Dus voorlopig is het heel goed dat we dit hebben. En we hopen ook wel dat er een voorbeeldwerking van deze bongerd uitgaat. Dus dat ook, we hebben een groene grenscampagne landelijk. Waar heel veel groepen in het land aan meedoen. En dat ook elders groepen stukjes grond gaan kopen met bewoners samen. Om dat ja, als een van de middelen in te zetten om dit soort grootschalige uitbreidingen tegen te houden.
Tessel? Kom je plukken? We zitten hier gezellig een beetje te kleppen.
De kraakgeluidjes.
Ondertussen komen er een paar hele nieuwsgierige schapen langs. Die ene schaap lijkt wel een hond, wat een raar hoofd heeft hij. Hoi. Nee. Schapen is het altijd zo dat als je ze wat wil laten zeggen, dan houden ze hun mond en dan zijn ze met z'n allen tegelijkertijd verdwenen. Hey jongens, luister eens.
Dat is toevallig.
Weet je ook weer, Chef Roekel, Dolf Brouwers?
Heel oud.
Zeg maar even van haar.
De Betuwe die sprookjes tuin is nu geen sprookje meer. Maar bloeit, al ligt het hand in pijn, weldra weer als wellicht.
weerstaan. Nog mooier en voller dan voorheen.
Even denken, jongens.
Eens groeit overal.
Druk op de weg, hè?
Ontzettend. Het is helemaal niet eens file tijd en alles staat er vast.
Betere route moet bij Tiel een aantal keren de snelweg over, daarom ligt het zo.
Het zijn natuurlijk allemaal omleidingen, ja. En dan afritten afgesloten. Volle bak. Ja, dan lopen we langs de Waal. Meneer Vos.
Ja.
U woont hier.
Ja. En ik heb er zo even een zien voorbij gaan, de Jacobus. En ik doe dit nou vanaf 1996. September 96. Onafgebroken, elke dag kom ik hierheen om die containerschepen te tellen. En noteer ik de naam, het registratienummer, de thuishaven en de stapeling van containers in de breedte, de lengte en in de hoogte.
En u heeft ook een verrekijker om uw nek hangen, zie ik.
Jazeker, om dat goed te kunnen zien. Want als we aan de overkant varen, dan is het soms moeilijk om met het blote oog dat alles wat ik noteer te kunnen zien.
Waarom telt u al die schepen?
Ik heb een keer in 96 een hoorzitting van de Betuwelijn aangehoord. En ik heb daar toen de vraag gesteld, is het een NS-belang of een landsbelang? En het antwoord van een van de heren van het panel was, het is een NS-belang. Toen werd mijn argwaan gewekt, want het werd door de regering altijd zo geponeerd als strategisch belang voor Rotterdam. En toevallig, een paar dagen later, wandel ik hier langs het water en ik zie een schip met containers voorbij komen. Toen ging er bij mij een rood lampje branden. Ik denk, daar moet ik eens op gaan letten.
Waarom?
Om te zien, is dit een alternatief voor de Betuwelijn? En op een gegeven moment, in 1999, had ik er al 245 verschillende schepen geteld.
En is dat veel of is dat weinig?
Dat is veel.
Ja?
Ja, want het was goed, heb ik ook uitgerekend. Voor 45 miljoen ton overslag in de haven van Rotterdam. Overslag is gelost plus geladen. En de commissie Hermans heeft...
En hoeveel gaat er dan in de trein?
Nou, als die zeg maar één container per wagon, dan heeft hij zo'n 30 wagons. Dus 30 containers achter zich aan. Nou, en er zijn schepen die vervoeren 425 20 voet containers.
Er komt nu een klein bootje langs. Maar verderop, is dat wel een vrachtschip?
Even met de kijker.
Pak hem erbij.
Even de kijker erbij pakken. Ja, maar niet met containers.
Maar niet met containers. Dus die telt u niet?
Nee, niet
die durft u niet bij?
Nee.
Doet u dat durven vrijwillig?
Jazeker. Tuurlijk. Het is mijn tijdverdrijf. Zeg maar.
Hè? En voor wie houdt u dat dan allemaal bij?
Ik heb het voor meneer Ruskan Abing bijgehouden. En die heeft het opgenomen in zijn boek.
Oké,
nou. Het resultaat ervan.
Hij zit hier ook te wachten op een bankje. Dag meneer Ruskan Abing.
Goedemiddag.
Ik heb net van meneer Vos al het een en ander te horen gekregen. Hij telt alle boten hier, alle vrachtschepen die langskomen met containers. En hij doet dat geheel vrijwillig, maar eigenlijk heeft hij dat ook een beetje voor u gedaan. Want u heeft een boek geschreven, Hoe spoort het water? En daarin heeft u ook wat getallen van meneer Vos opgenomen, hè?
Ja, dat klopt. En het voordeel van, of het belang van de cijfers van meneer Vos is dat hij precies exact aangeeft wat de capaciteit is van de Rijnvaartvloot, de containervloot. tot op de dag nauwkeurig en op de teu ook nauwkeurig. En dat heb ik afgezet tegenover alle prognoses van de ministeries en de commissie Hermans en iedereen die zich ermee bemoeide in die hele nut- en noodzaakdiscussie die jarenlang gevoerd is. En dan zie je hoe slecht die prognoses en die rapporten, die zeg maar die officiële rapporten, onderbouwd zijn. Ze zeggen wel, ja, binnenvaart kan ook vervoeren, maar komen ze met allerlei drogredenen. Schepen zijn te langzaam.
Maar goed, ze kunnen wel veel meer vervoeren.
Ze kunnen veel meer vervoeren. Dus een goede vergelijking is nooit gemaakt. Maar bewust nooit gemaakt, omdat je daarmee de Betuwe-lijn als onmogelijk project betitelt. En dat wilden ze juist niet, want zij waren eigenlijk belanghebbende om dat project van de grond te krijgen.
Ja.
En dat is heel vreemd.
Zijn we dan ook niet met z'n allen voor de gek gehouden?
Ja, ik vind wel. Ik vind het zelfs misdadig wat er gebeurd is. Ja, mijn wens is nog steeds dat bepaalde lieden strafrechtelijk vervolgd worden. Maar ja, dat gebeurt niet.
Strafrechtelijk ook?
Ja. Want
meteen maar even hard aanpakken.
Ja, vind ik wel. À la parlementaire enquête. Dus met de billen bloot en zeggen hoe het gegaan is. Maar ja, dan weten sommige mensen zich hier niks te herinneren en zo. Maar er is echt bewust verkeerde voorstelling van zaken gegeven.
Dank u wel. Ik loop er heel even naar meneer Vos. Meneer Vos, ik zie weer allerlei boten over het water.
Ja, er ging net een schip voorbij, de Vacando uit Meppel.
U heeft het ook opgeschreven op een envelopje wat u toevallig bij u heeft?
Ja, en dat schip heb ik 3 keer gezien met containers. En nu noteer ik ook dat ik hem nu zonder containers zie. Want als dat regelmatig voorkomt, dan voer ik dat schip af van mijn lijst.
Als u nou gewoon een keertje boodschappen gaat doen en u loopt van uw huis al even langs de Waal naar de bakker of naar de supermarkt, heeft u dan altijd die verrekijker ook bij u?
Ja, ik heb een tas.
En laat eens kijken.
Daar stop ik hem in.
Daar zitten alle papieren die u heeft.
Daar zit mijn leesvoer in. Terwijl als er geen schepen komen, dan lees ik een tijdschrift.
Maar u heeft uw spullen dus altijd bij u?
Die heb ik altijd bij me. Dan hoef ik me dus niet te vervelen tussendoor. Kijkt u?
Ja, ik zie dat boekjes.
Boekjes. Ik heb ook 4 à 5 medewerkers die mij, als ik er niet ben, voor mij waarnemen. En mij dan bijvoorbeeld zoiets toestoppen. Kijk, hier hebt u het.
Klein.
Een van die mensen die heeft mij dit toegestopt. Op 29-2 heeft hij waargenomen dit schip, Initia en Trifels Vigila.
En nou komt dat kleine papiertje wat u van een medewerker heeft toegestopt gekregen, dat schrijft u dan over in uw eigen boeken?
In mijn eigen boeken,
ja.
En, ja, daar wil ik ook nog bij zeggen, in 2006 verwacht ik een parlementaire enquête over het falen van de Betuwe-lijn. En dan heb ik het leuk materiaal om dat aan te tonen.
U begint er helemaal bij te gniffelen.
Ja, ik heb er gewoon plezier in.
Hartelijk bedankt.
Dat was het.
Ja hoor, dag.
Ja, dit was de 4e dag van halte 747 langs het Betuwe-route-tracé. En morgen nog veel meer over dat multimodaal transportcentrum dat hier misschien ooit nog gaat komen. Ben Koolster praat namelijk in de confrontatie. Dat zit morgen na ons programma. Nog uitgebreid verder met mensen van de provincie Gelderland. Onder andere over hoe het nou zo heeft kunnen zijn dat die projectontwikkelaars hier al die grond hebben op kunnen kopen. En is dat allemaal wel juist gegaan? Morgen dan staan wij zelf met onze halte 747 bus aan de Duitse grens. Het is dan de laatste dag en we staan dan op de plek waar de Betuwe-route ons land verlaat. Maar ook de plek waar de spoorlijn misschien ophoudt. Want het is nog steeds de vraag of Duitsland wel aan gaat sluiten op het traject. Dat is morgen. Wilt u vandaag nog wat meer informatie over dit programma of de uitzendingen van de afgelopen dagen terugluisteren? Kijk dan op de internetpagina www.halte747.nl. En dan rest mij alleen nog om u vanuit hier, vanuit Valburg, een heel prettige dag toe te wensen.